Heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de NL Korfbal Podcast. In deze aflevering praten we over speelronde 4. We gaan kijken naar speelronde 5. We hebben het over de vragen van luisteraars. En dat doe ik vandaag met Jacco van der Boogaard, Joris Houweling en Wilco van der Bos. Mannen, fijn dat jullie er zijn.
Ja, dankjewel, Luna.
Dankjewel.
Leuk dat je ook weer aansluit.
Ja, wel altijd leuk.
Goed zo. We gaan gauw beginnen, want het was weer een enerverende speelronde, kan ik wel zeggen. En de eerste wedstrijd die op het programma stond en die ook eigenlijk meteen best wel leuk was, Jacco, was die tussen Fortuna en DOS 46. Wederom een gelijkspel, 27-27. Vertel.
Nou, best wel leuk. Was een understatement, ja. Luna, want ik heb een fantastische wedstrijd gezien.
Ja.
En ik mocht samen met Joris het commentaar doen. Nou, we hebben echt genoten. Het was helaas niet druk in de hal. Nou, dat snappen we, want Nederland speelde voor het WK. En het was veel mensen hebben al Sinterklaas gevierd.
Ja.
Nou, die hebben echt wat gemist. Want het was echt de moeite waard om naar de Fortuna Hall te komen. Ja, derde gelijkspel van Fortuna in 4 wedstrijden.
Dat is op zich al bijzonder.
Ja, dat is ook de eerste keer dat dat gebeurt. Zelfs het vierde gelijkspel in 5 wedstrijden, als je die finale van het Theo Corporaal korfbalspektakel meetelt. Want die werd in de verlenging beslist. Ja, Fortuna heeft nog niet de vorm van een regerend landskampioen. Maar we zouden DOS 46 tekort doen als we zouden zeggen dat Fortuna het gelijkspel aan zichzelf te wijten heeft. Want DOS 46 heeft een ongelooflijk knappe wedstrijd gespeeld.
Ja.
Beginfase was voor Fortuna. In no time was het 4-0. Toen waren we al bang dat het een hele saaie avond zou worden. Maar bij Fortuna ging het daarna opeens een stuk stroever. Daar profiteerde DOS van. Die kwamen terug tot 6-6. Nou, dan herstelt Fortuna zich, komt weer op voorsprong, 9-6. Ja, toen kwam DOS 46 op stoom, 6 doelpunten op rij, werd het 9-12. Gingen we rusten met 10-12. Nou, DOS 46 haalde in de eerste helft een heel hoog percentage van 26%. Bij Fortuna hebben ze wellicht gedacht dat DOS dat niet zou volhouden. Nou, het tegendeel was waar. In de tweede helft ging het percentage alleen nog maar omhoog. Toch kwam Fortuna vrij snel langs zij. Dankzij 2 kanonnen, Mick Snel en Nick van der Steen. Die maakten er samen 19. Daarna ging het voortdurend gelijk op. Stuivertje wisselen. Vanaf 2020 was het vaak DOS 46 dat de voorsprong kwam. Steeds kwam Fortuna weer langs zij. Nou, toen 6,5 minuut voor tijd kreeg Eline van Veldhuizen, die met 6 goals heel belangrijk was voor DOS, een groene kaart. Nou, toen hielden Joris en ik er rekening mee dat dat beslissend zou zijn. Nou, ook dat bleek niet waar. Want DOS bleef lekker meescoren. Ja, toch leek Fortuna de overwinning te pakken. En dan 6 seconden voor tijd schiet Christian Dekkers de dikverdiende gelijkmaker binnen. 27-27, een gelijkspel. Met het publiek als grote winnaar. Geweldige wedstrijd van Leander Zwolle en Eline van Veldhuizen. Ook Dekkers
Tessalab,
absoluut. Dekkers speelde een goede wedstrijd. Scoorde misschien niet zo, maar ja. Verder deed hij heel veel goed en hij schiet wel de gelijkmaker binnen. Maar DOS deed het vooral als collectief heel erg goed. En het was heel knap dat ze dat tot het eind volhielden. Mentaal en fysiek een topprestatie. Ja, Fortuna verspeelt opnieuw een punt. Zullen ze denk ik niet echt van wakker liggen. De play-offs halen ze toch wel. Maar er is wel werk aan de winkel, want het draait nog niet heel lekker.
Nee, dat zei Art natuurlijk in de aflevering van vorige week ook zelf al. Hè, dat ze nog niet in de beste fase van hun seizoen zitten. Maar je noemde toch bijvoorbeeld Snel, die vorige week met 0 goals van de kant ging. Die was dit weekend aanzienlijk beter.
Ja, die was echt on fire.
Ja.
En een leuk weetje. Het interesseert hem zelf niet zoveel. Maar hij moet nog 4 doelpunten om Mark Broeren te evenaren. Om all-time topscorer te worden van de Korfbal League. Dat record staat op 1465. En Mick Snel heeft er nu 1461.
Nou, dat is niet verkeerd. Dat gaat hij misschien volgend weekend al wel bereiken.
Dat zou zomaar kunnen.
Ja, dan gaan we door met de tweede wedstrijd. En ook dat was op voorhand al werd verwacht een leuke wedstrijd. Die tussen DVO en PKC. Het werd uiteindelijk 20-21 voor PKC. Joris, was het ook echt zo'n leuke wedstrijd als dat er verwacht werd?
Ja, ik heb me prima vermaakt.
Vertel, wat is je opgevallen?
Oeh, eigenlijk een heleboel. Een heel goed DVO, of heel goed, een goed DVO in de eerste helft.
Ja.
Duidelijk de bovenliggende partij. Dat kwam ook duidelijk wel naar voren in de ruststand, waarop ze er 4 voor stonden.
Okay.
En een heel goed PKC in de tweede helft. Die het ja, beter voor elkaar hadden, beter gingen afronden. Een hele, hele, hele goede Richard Kunst heb ik gezien. Die zeer bepalend was en ook terecht tot man of the match werd uitgekozen door de livestreamkijkers. Die was heel bepalend. Van Wijngaarden was de tweede helft heel goed. En uiteindelijk, er was veel commotie om, ja, groene kaarten. Ze waren er eindelijk. Ze waren er eindelijk weer. En nou ja, goed, dat waren de vier. Plus nog een groene in zijn gele. Het begon eigenlijk allemaal met een duel tussen Van Wijngaarden en Van Roekel in de eerste helft.
Ja.
Waarop Van Wijngaarden achteraf zegt dat hij een armklem kreeg. Dat is op de beelden is dat niet te zien. Hij slaat op een, ja, ik noem het even een agressieve manier, de bal probeert hij weg te slaan. Van Roekel valt. Van Wijngaarden raakt Van Roekel. Van Roekel die gaat er achteraan. En allebei de heren krijgen een groene kaart. Ja, dat is misschien discutabel als je het op die manier uitlegt. Maar ik denk dat, ik heb Van der Lucht trouwens nog wel even gesproken vandaag. Waar het eigenlijk een beetje op neerkomt is, kijk, die groene kaart, het is een heel fysiek duel. Daar begint het eigenlijk mee. Zo wordt het uitgelegd. Je kan het zelfs een agressief duel zelfs noemen van beide heren. En die groene kaart die is in het leven geroepen om als een soort waarschuwingskaart. Overtredingen die te licht zijn om geel te geven, daar kun je dus nu groen voor geven. En uiteindelijk hebben Van der Lucht en Voskamp het nodig gevonden om die harde, agressieve overtredingen, om die op die manier te bestraffen.
Ja.
Vervolgens krijgt in de consternatie die daar gebeurt, en er moet dus gewisseld worden, heeft Menne van der Neut de bal. Leeuwenhoek die slaat de bal uit zijn handen. Dus met andere woorden, laat zich provoceren eigenlijk door Leeuwenhoek van der Neut. Van der Neut die pakt de bal terug. Leeuwenhoek gaat voor hem staan. En Van der Neut die geeft onder de ogen van Voskamp een duw aan Leeuwenhoek en krijgt vervolgens ook een groene kaart. Niet slim van Menno van der Neut. Heel onhandig. Ik zeg het, hij laat zich provoceren. Het spel was nog niet op gang gekomen. Dus wat dat betreft is dat niet handig van Van der Neut. Dus moest DVO dus weer wisselen. En uiteindelijk door al die wissels kwam het eigenlijk zo te staan dat PKC van de beginopstelling af was. En daardoor, en dat heeft wel invloed gehad op de wedstrijd. Vervolgens, ook nog in de eerste helft, op het einde krijgt Robbe de Wit buiten beeld. Daar heb ik wel nagevraagd aan Rick Voskamp. Deed ook weer een groene kaart. En dat kwam doordat hij vond, Robbe de Wit, dat hij een strafwoord mee had moeten krijgen. Die kreeg hij niet. Op beeld kan ik ook niet helemaal goed zien of dat een strafwoord zou zijn of had moeten geweest.
Ja.
Maar buiten beeld loopt hij achter Voskamp aan op een, nou ja, agressieve, intimiderende manier. Mag niet. Voskamp treedt op voor de gele kaart of groene kaart. Nou ja, het helpt natuurlijk allemaal niet, hè, als je door groene kaarten allemaal moet wisselen. En uiteindelijk gaf Van Vloten ook aan, en dat was ook zo, dat ze uiteindelijk op het einde nog maar twee wissels over hadden. Ja, en dan moet je echt gaan schaken als coach zijn. En dit heeft PKC wel een beetje geholpen. Andere kant is ook zo. Het zijn dezelfde groene kaarten die ze zelf oplopen. Zeker die van De Wit en die van Van der Neut. Dus dat doen ze ook echt zelf.
Yeah.
Ja, ik denk dat PKC uiteindelijk, gezien de tweede helft en er 14 na rust maken, denk ik dat PKC gewoon terecht gewonnen heeft. En in de allerlaatste minuut krijgt Robbe de Wit trouwens een gele kaart. En dat kwam wegens spelbederf. DVO scoorde. Er was nog een x-aantal seconden op de klok. Nou, wat doe je dan? Dan maak je een overtraining. Alleen, wie maakte nou net die overtraining? Degene die al groen had gehad. Dus werd het geel.
Ja,
dat is allemaal een beetje, beetje ongelukkig. Wat wel zo is, en dat vond ik ook wel zelf in, dat viel mij ook gelijk op. De Wit maakt dus bij de laatste seconde maakt hij dus die overtraining.
Ja.
De Wit krijgt geel, omdat hij niet zijn tweede groene kan krijgen. Dus het is een gele kaart. Maar PKC krijgt de spelhervatting in plaats van een vrije bal. En daar gaan we. Wat had hij nou eigenlijk moeten doen? Ik denk dat volgens de regels, denk ik dat TKC een vrije bal moet krijgen. Maar die vrije bal, die moeten ze nemen. Ja. He, want die moet je schieten. Dus en nu hebben zij dus gemeend om een spelhervatting te geven, zodat TKC in balbezit kon blijven. Ik weet niet of dat helemaal volgens de regels is.
Maar...
En eigenlijk twijfelden ze daar zelf ook eigenlijk ook een beetje aan.
Maar moet je een vrije bal schieten?
Ja, je moet die vrije bal, die ga je dus die moeten nemen, ja.
Want die kun je toch gewoon afplaatsen en als diegene dan niet schiet?
Ja, maar dat kan dan misschien ook wel weer uitgelegd worden als spelbederf. Ik weet het ook niet precies hoe dat in elkaar zit.
Interessant. Maar,
volgens mij
hoeft dat niet, hoor.
Strafworp worden en een strafworp moet je nemen. En een vrije bal mag je ook gewoon uitspelen.
Ja. Ja, nou ja, goed. Maar dan hadden ze dus eigenlijk gewoon een vrije bal moeten geven in plaats van een hervatting.
Ja, dus maar
er is wel een hoop gebeurd daar.
Ja, er is een hoop gebeurd. En uiteindelijk is het ook nog zo, en dat wilde ik zeker niet onvermeld laten. Kijk, ik snap dat je als DVO-publiek, dat je denkt van, goh, weet je, het is 4 groene kaarten tegen 1. Dat is hartstikke oneerlijk en noem alles maar op. Maar vervolgens is buiten beeld, zijn er 2 mensen de zaal uitgestuurd. Eentje in de rust, de andere na de wedstrijd. Omdat ze op een belachelijke manier Van der Lucht en Voskamp hebben aangesproken. En dat lijkt me niet de juiste manier om als publiek zijnde, en dat hoeft het, in dit geval is het DVO-publiek, maar dat kan volgende week net zo goed een andere club zijn geweest. Ja. Om op die manier scheidsrechters te gaan bejegenen. Want die staan daar naar eer en geweten hun wedstrijd te fluiten. En die proberen dat op een zo goed mogelijke manier te doen. Om eventjes nog Marco van der Lucht te quoten. Want zoals ik net al aangaf, ik heb hem gesproken. Die groene kaarten die zijn voor het neutrale publiek misschien niet zo fijn. En ook misschien ook niet zo leuk. Maar zij hebben zelf, de tweede helft, geen gezamenlijk meer gehad van commentaar op de leiding en dergelijke. Het waren allemaal faire en harde duels.
Ja.
En ze hebben het, de tweede helft hebben ze het prima onder controle gehad. Dus ja, die groene kaarten die hebben daar waarschijnlijk wel bij geholpen.
Ja, anders was het misschien een stuk minder fair geweest.
Ja, precies. En dan wil ik nog 1 misverstand nog uit de wereld helpen. Want ook dat heb ik nagevraagd. Vervolgens in de eerste helft krijgt Jan Mejonkai een standje van Rick Voskamp. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben uitgelegd vanwege commentaar op de leiding. De uitleg is namelijk anders dat Jan Mejonkai, en ik heb daar ook beeld van, alleen ja, dat kunnen we niet aan de luisteraars tonen.
Nee, dat wordt lastig.
Dat wordt een beetje lastig, omdat we geen. Maar goed, wij zien elkaar dan niet eens.
Nee.
Het is namelijk uitgelegd dat Jan Mejonkai zich schuldig heeft gemaakt aan een aantal schwalbes. En daar is hij op aangesproken door. Door Rick Voskamp. En dat vond Rick Voskamp geen groene kaart waard.
Duidelijk. Ja, er was een hoop te doen wel, hè, om die groene en gele kaarten. Wilco en Jacco, hebben jullie ook hier iets van meegekregen? Hebben jullie daar een mening over?
Ja, ik heb de wedstrijd teruggekeken vanmorgen. Bijna alle wedstrijden. En ja, ik heb daar wel een mening over. Maar ik vind eigenlijk ook wat Menno zelf op een gegeven moment ook zegt. Van, ja, die scheidsrechters hebben het eigenlijk niet echt onder controle de wedstrijd. En hebben niet de invloed die ze nodig moeten hebben. En daarom loopt het een beetje uit de hand, denk ik. Want Lauwers laatste. Kijk, als je gelijk optreedt, dan hoef je maar geen kaart te geven. Dan zeg je tegen Lauwers niet doen. Dan zeg je de Menno niet. En dan gebeurt er niks. Alleen, Rick Voskamp staat ernaast en doet niks. En laat het gewoon gebeuren. Laat de bal het anders slaan. Ja, dat er een reactie komt. Dat is dom. En ik snap al dat er gebeurt. Alleen ik denk als de scheidsrechters het echt onder controle hebben, dat het helemaal niet nodig is. En dat er ook helemaal niks gebeurt. En ook in het andere geval niet. Alleen, ja, dan moet je dat wel hebben.
Welk andere geval bedoel je?
Nou, hetzelfde geveld met Koen van Roekel en Olaf tegen elkaar.
Ja.
Ook een stip bij Robben. Weet je, als je dat gewoon doorfluit en consequent bent en de wedstrijd onder controle hebt, dan gebeurt dat gewoon niet. En ik moet zeggen, ik vind dat ze de wedstrijd niet echt onder controle hadden. Nee.
Jacco, heb jij de wedstrijd wel al teruggekeken?
Nou, deels. Maar ik heb er wel iets aan toe te voegen over de wedstrijd Fortuna DOS 46. Want daar hadden we ook een groene kaart.
Ja.
En die was voor Eline van Veldhuizen. Die volgens de scheidsrechter Buijs en Michels insprong. Daarbij haar tegenstander raakte en daarom groen kreeg. Het lastige daarbij is dat. Of het opvallende eigenlijk, is dat wij vroegen ons hardop af tijdens het commentaar, is dat een groene kaart? Nou, toen werd ik vanmorgen wakker, toen had ik 3 berichten van verschillende scheidsrechters, die allemaal daar een mening over gaven en die vonden allemaal wat anders.
Okay.
Dus Het is natuurlijk lastig dat op het moment, en sterker nog, Bijzen Michels zei er na afloop van die overtreding. We hebben met elkaar afgesproken dat zulke overtredingen groen zijn. En ik heb ook een bericht gehad van een andere scheidsrechter die zei van ja, deze groene kaart was niet volgens wat we met elkaar hebben afgesproken. Ik denk, ja, hoe zit dat nou? Dus als men het onderling al niet eens is, dan wordt het al heel erg lastig. Ja. En wat daarbij natuurlijk wel meespeelt, want zolang als ik sport kijk, dat is inmiddels een jaar of 40, zijn er discussies over gele kaarten. Nou, dat herkennen we allemaal. Alleen in onze sport is dat met de komst van de groene kaart zijn die discussies toegenomen, omdat je tijdens de wedstrijd direct wordt gestraft met een tijdstraf van 5 minuten. Dus het heeft meteen impact op de wedstrijd. En
ja, maar wacht even, Jacco. Dat is op verzoek van de speler zelf, hè?
Nee, dat weet ik wel. Ik zeg alleen,
laten we dat even erbij vertellen. Want
prima.
De Korfball League vond het oneerlijk worden dat je in een wedstrijd een gele kaart kreeg en dan de wedstrijd daarna pas gestraft werd.
Ja.
Daar ben ik ook het helemaal mee eens, Joris.
Daarom is die groene kaart gekomen, hè?
Sterker nog, ik zou eigenlijk willen pleiten voor het feit dat je ook gewoon een tweede groene kaart kan krijgen in een wedstrijd.
Nee. Ja, en dat kan volgens de regels dus niet. Dan krijg je dus geen kaart.
Maar ik zou er wel voor pleiten dat dat wel kan.
Maar de straflijn is hetzelfde, hè, Wilco? Want je gaat nog weer voor 5 minuten naar de kant.
Ja, dan ga je weer voor
vijf minuten. Met geel.
En dat lijkt me ook helemaal prima.
Nee, maar dat is bij de gele kaart toch ook?
Ja, maar dan, als je dan al 2 krijgt, ben je wel de volgende wedstrijd geschorst.
Ja, maar ja, dat klopt.
En dat is met de groene kaart. Dus dan bevoordeel je een andere club. En ik moet zeggen, ik vind dat je gestraft moet worden in de wedstrijd waar je speelt. En ja, dus niet gestraft moet worden voor een wedstrijd daarna.
Ja, dus jij zou... Wilco, jij zou een tweede groene kaart niet in geel willen omzetten.
Nee, ik zou niet. Ja, nou, dat mag best als je het kleurtje geeft. Maar ja, ik zou liever gewoon 2 keer groen hebben. Dan weet je gewoon, 5 minuten eruit, klaar. En als je een hele grove overtreding moet, waar je inderdaad schorsingen voor moet krijgen omdat je je misdraagt. Of inderdaad mensen opzettelijk blesseert enzovoort. Ja, dan kun je gele en rode kaarten geven. Maar gewoon normale straffen in wedstrijden zou ik zeggen, groene kaarten. En als je de 2 in een wedstrijd krijgt, krijg je de 2. En als het in het begin van de wedstrijd is, mag je aan het eind weer meedoen. Ja, nou prima.
Maar het lastige is, en dat is wat je dus ziet, is dat er is heel veel onduidelijkheid over. En ook over regels en de toepassing daarvan.
Het is ook heel moeilijk.
Precies.
En ik denk dat juist omdat het... Kijk, wij hebben het er al een aantal keren over gehad in de podcast. We kunnen dat ook niet ontkennen. Sommige wedstrijden die zijn gewoon echt keihard. En dan ga ik niet zeggen dat gisteren bij DVO-PKC het geval was. Maar de scheidsrechters hebben het beoordeeld als een zeer hard duel. Dan heb je een groene kaart als middel om te zeggen, allebei naar de kant en over 5 minuten kom je allebei maar weer terug.
Ja, prima.
Dus wat dat betreft kan ik die uitleg, die kan ik wel volgen. Ik kan me ook voorstellen dat je eerst, want dat zijn waarschijnlijk de meningen van heel veel mensen, dat je zegt van ja, maar los dat dan eerst pratend op. En noem alles maar op. Maar stel je nou voor, je geeft die groene kaarten niet. En in het andere vak gebeurt dus ook zo'n soort duel. Dan geef je dus een groene kaart aan de verkeerde mensen. Dus ik begrijp wel dat Van der Lucht gelijk heeft ingegrepen. En gelijk beiden een groene kaart heeft gegeven. Ik kan die eigenlijk wel volgen. En ik zou eigenlijk willen zien. En dat is wat we eigenlijk als commentatoren al een aantal jaren al zeggen. Het zou heel fijn zijn als de regels die ze kennelijk met elkaar afspreken,
ja,
dat die consequent door iedereen worden uitgevoerd. Ja, want dan wordt het namelijk voor de kijker, wordt het dan namelijk een stuk duidelijker wat dan namelijk wel kan en wat dan namelijk niet kan. En het is nu, en wat Jacco net zegt, dat is precies waar het over gaat. We hebben een situatie bij Fortuna DOS. Wij vonden het als commentatoren al behoorlijk zwaar. Maar goed, wij hebben dan niet de herhaling om dat terug te kunnen kijken. Dus ga je het de volgende dag nog een keertje te kijken. Dan zet je het beeld stil, maak je een foto. En dan zie je dat Eline van Veldhuizen zich inhoudt. En dan denken wij, het is geen groene kaart. Jacco heeft vervolgens, die wordt wakker. Die heeft nog slaperige ogen. En die heeft al 3 appjes binnen van verschillende scheidsrechters. En ze zeggen allemaal wat anders. Dat is nou precies waar het over gaat. Het is dus niet duidelijk genoeg. Voor de scheidsrechters al niet, laat staan voor ons allemaal niet.
Maar het is dus allemaal moeilijk en het is ook moeilijk. En laten we eerlijk zijn, ja. DVO-PKC was een heel hard duel. Nou, dan heb ik een andere wedstrijd gezien hoor. Ik vond het een redelijk fair duel.
Heb ik gezegd dat het een hard duel was? Ik had het over dat specifieke van Olaf en Koen.
Het was een hele harde wedstrijd.
Nou, ik heb het niet als heel hard ervaren hoor, moet ik eerlijk zeggen. Heb ik dat gezegd?
Je zei dat de scheidsrechters het beoordeeld hadden als een hele harde wedstrijd.
Nee, die situatie, ook met Olaf en Koen.
Nou ja, ik moet zeggen, ook dat vond ik wel meevallen.
Want ja, nou ja, ik heb Marco van der Lucht, Erik Voskamp, de een heb ik op de app gehad, heb ik aan de telefoon gehad. En zij willen gewoon af van die hele harde duels. En op het moment dat ze hele harde duels zien, kijk, Olaf die zei het zelf ook al, ik krijg een armklem. Ik word daar een beetje gek van, daar wordt hij tegenop getreden, sterker nog. Hij krijgt de overtraining tegen. Dus met andere... Nou, maar dat is wat hij letterlijk heeft gezegd.
Mm-hmm. Ja, ik heb het gezien, maar ik moet zeggen, ik vind ook dat hij de overtraining tegen had moeten krijgen. Dus dat vind ik ook zeker echt. Alleen, ja...
Nou, die krijgt hij ook tegen, toch?
Ja, maar goed, hij vindt dus eigenlijk dat hij mee zou moeten krijgen.
Nou, hij, dan ja, precies.
Hebben we dus... natuurlijk al een probleem en de scheidsrechter moet dat beoordelen. En dan kun je afspreken wat je wil. Wie ziet wat? Ja, weet je?
Ja, ja.
Het is ook voor wat moeilijk.
Het is ook heel moeilijk.
Die scheidsrechters hebben het ook een ontzettend moeilijke job.
Zeker. Maar uiteindelijk is het ook zo, Jacco, Wilco. Kijk, wij hebben als livestream crews de beschikking, en dat is er al lang, dat weet het KNKV, weet dat ook. Wij kunnen gewoon, de VAR kunnen wij zo invoeren. Want de software die we gebruiken, die kan dat aan. Wij hebben al een aantal keren, een aantal jaren roepen wij al dat ze op de challenge, die VAR, op de Korbal Challenge, altijd in Rotterdam eind december, hebben wij gezegd van, ga nou die VAR testen, want wij kunnen het. En aangezien we steeds meer situaties krijgen in het spel, waarin een VAR misschien wel eens heel handig zou kunnen zijn, zou ik zeggen, voer het alsjeblieft in. En laten we het in vredesnaam, deze maand nog, eind december in Rotterdam, laten we het alsjeblieft gaan testen. Zodat we het volgend jaar kunnen invoeren. Maak er een regel van. Scheidsrechter die ziet iets. Als Ronald Buijs gisteravond... en ik ga niet Ronald Buijs de schuld geven... maar als Ronald Buijs gisteravond de beschikking had gehad... van de VAR... en beeldje voor beeldje had kunnen terugkijken... wat er nou exact was gebeurd... dan denk ik dat hij die groene kaart niet gegeven had. Heeft hij nu wel gedaan.
Nou, ik moet zeggen, ik wil wel een oproep doen met Jan Niebeek. Ik speel dinsdag 27 december op de challenge. Spelen Duitsland en Nederland tegen elkaar. Laten we ervan gebruiken. Lijkt me heel
goed. We kunnen het al jaren. En de challenge die is over het algemeen een experimenteel toernooi. Hè, waarin de spelregels worden getest. Laten we nou in godsnaam die VAR naar eind december gaan testen. Want we kunnen het gewoon. Software technisch kunnen we het.
Nou, gewoon proberen.
Maar Wilco, jij noemt de naam van Jan Niebeek. Die heeft vorig jaar in de podcast al een keer aangegeven dat hij hier een voorstander van zou zijn.
Ja, nou ja, goed, we moeten er dus over praten. En ik spreek Jan natuurlijk regelmatig en ik speel dan tegen hem. En we hebben nog contact wel. Dus ja, weet je, laten we kijken of we het technisch voor elkaar krijgen. Of we er iets mee kunnen experimenteren. We hebben het nog nooit echt geprobeerd. Misschien lukt het wel helemaal niet, hè? Want laten we eerlijk zijn, bij het voetballen word je er af en toe ook niet goed van als je 5 minuten moet wachten voordat je verder mag spelen. Want dat vind ik dus een hele slechte VAR. Want je moet het dan wel op een of andere manier redelijk snel krijgen. Of op afroep van de clubs, dat ze 2 pogingen krijgen. Zoals bij tennis. Of ja, laten we iets kijken wat we dan kunnen. Want
ja.
Als we elke wedstrijd nog een kwartier langer maken, omdat we 6 VAR-situaties hebben waar we 3 minuten moeten wachten, dan denk ik dat het publiek daar ook niet blij van wordt.
Nou, een mooi punt om nog maar eens naar te kijken, denk ik. Wie weet gaan we dat in de toekomst gebruiken en kunnen sommige kaarten of situaties voorkomen worden. Ik denk voor nu een mooi moment om even door te gaan.
Nou, Luna, laten we, aangezien we het nu toch over de kaarten hebben, volgens mij is er ook een luisteraarsvraag of een kijkersvraag, een luisteraarsvraag binnengekomen over een gele kaart die vorige week in de Korbal League 2 is gekomen.
Dat klopt.
Van Veerle Havenaar. Nee, laten we die dan alsjeblieft ook gelijk behandelen. Jacco?
Ja, het was Mabel Havelaar en ze kreeg groen tijdens de wedstrijd Oost-Arnhem HKC. Havelaar sloeg door op Ferra de Jong, raakte haar in het gezicht en kreeg groen. Vraag van de luisteraar was, moest dat geen rood zijn?
Ja.
Nou, het was een domme overtreding van Havelaar. Rood was echt te zwaar, maar Groen was te licht, naar mijn smaak. Dus wat mij betreft zou geel passend zijn geweest. Nou, ook weer een aantal mensen over gesproken die er verstand van schijnen te hebben. Die vonden dat ook een gele kaart.
Ja.
Maar ja, we hebben ook vriend van de show, Teun-Jan Koostra, nog even om zijn mening gevraagd.
Ja.
En die vond de hele situatie wel meevallen. En wat hem betreft had de arbitrage helemaal geen kaart hoeven geven. Persoonlijk hou ik het op geel. En daar nog wel een opmerking over. Die groene kaart is ingevoerd om situaties die te licht zijn voor geel, het werd net al genoemd, toch te bestraffen. Maar naar mijn smaak wordt er wel te vaak groen gegeven in situaties waarvoor je vroeger gewoon geel kreeg. In zulke situaties moet je nog steeds geel geven. En dit was er zo een.
Duidelijk. Hebben we die ook meteen afgehandeld. Dan kunnen we door. En dat doen we met de derby die gisteren op het programma stond. Tussen KZ en GroenGeel. Wilco, jij was erbij. En vooraf verwachtte je misschien niet echt een derby. Je zei, ja, dit kan toch eigenlijk misschien niet echt spannend worden. Maar dat werd het wel.
Nou ja, GroenGeel benaderde het als een derby. En daar hebben we de hele week naartoe geleefd. Dat vertelde ze ook elke keer. En KZ had er wat minder in de vorm dat Tim zei van, nou, Tim Bakker... Ja, dat leeft bij ons in de groep eigenlijk niet zo erg. Nou, misschien op de tribune wel, dat weet ik niet. Maar in de groep niet erg. We vroegen nog aan Tim, van, geeft het meer druk als je deze wedstrijd eigenlijk behoort te winnen? Want ja, van GroenGeel behoort KZ in mijn mening ook te winnen.
Ja.
Ja, nou, het werd een hele spannende wedstrijd. Maar in het begin zag het er helemaal niet zo uit. Want in het begin was KZ heer en meester en speelden ze eigenlijk gewoon heel goed korfbal. En liepen ze gewoon echt gewoon weg. En waren ze 6 goals voor... En hadden ze eigenlijk de wedstrijd helemaal onder controle.
Ja.
Ja, voor rust geven ze dat toch min of meer een beetje weg. Waardoor het toch niet helemaal in orde loopt. Ja, de eerste helft schiet Esther Cordes 5-5, 100%. Ja, weet je, dat is echt waanzinnig. Alwin Oud schiet ook een goed percentage. Het probleem wat lag in het andere vak met Marijn van de Goorberg. En daar hebben ze nog een aantal dingen gewisseld. Maar het percentage... qua afronding in alle pogingen komt in de wedstrijd niet hoger dan 15%. Ook als Lars Horn erbij komt en Marjolein Schenk had wel een heel erg slecht percentage. Maar goed, ja, dat vak komt eigenlijk gewoon nooit op stoom, waardoor het een probleem wordt. GroenGeel knokt zich keihard in die wedstrijd en gaat voor elk duel, gaat overal voor. Ja, ik moet zeggen, ik heb een hele mooie wedstrijd gezien wat dat betreft. Als onpartijdig toeschouwer dan denk je bij jezelf, nou ja, hier gaat het om, dit is leuk. Dit is vechten, dit is eigenlijk alles wat KZ niet wil.
Ja.
Dat gebeurt wel. En ja, daar laten ze zichzelf een beetje in gaan. Want ook de tweede helft komen ze op een gegeven moment ook gewoon weer op 4 goals verschil. En kunnen ze die wedstrijd beslissen. Alleen, de zakelijkheid om het in het slot te gooien, het uit te spelen, duidelijk te laten zijn. Ja, die is er niet. En ze geven eigenlijk de mannen van GroenGeel de mogelijkheid om uit te groeien tot de sterren.
Ja. Ja,
en dan zien we inderdaad het vak met... Met Terrence Griemink. Ja, die scoren 35% over de hele wedstrijd. En het andere vak doet het iets minder, maar zit ook op boven de 20. Ja, dan kom je wel in percentages dat je zoiets hebt van... Ja, dan wordt het lastig. En ja, van de 27 goals zijn er 24 mannen goals bij GroenGeel. Dat is heel veel. Maar die mannen werden er ook in geholpen. Ja. Het was ook zo... Onze vriend Stijn Hoekstra gaat uiteindelijk 7-13 schieten. Ja, en Thomas Schagen gaat zelfs naar 9-35. En ja, dan zie je op een gegeven moment gewoon dat ze die wedstrijd gaan kantelen. Goed. Martin Koevert tovert er nog een bal ergens halverwege doorheen die hij maakt. Ja, het vechten was compleet klaar. KZ moest gaan vechten in plaats van goed korfballen. Ja, dat ligt ze gewoon wat minder. En ik moet zeggen, ik vind eigenlijk nog steeds dat KZ die wedstrijd gewoon had moeten winnen. Op zakelijkheid en met meer kwaliteit. Alleen ja, het is sport. En dat is in de zuiverste vorm zeer spannend. En ja, ik moet zeggen, GroenGeel haalt terecht een punt. En doen het gewoon prima. Hebben alles gedaan wat ze kunnen binnen hun mogelijkheden. En halen er een punt uit. Nou, chapeau. Publiek de grote winnaar. En ik denk dat we een hele leuke wedstrijd gezien hebben. En KZ... Ja, ga kijken wat er is gebeurd. En ik denk dat er wel wat dingen zijn die je beter kan doen.
Ik denk dat er genoeg werk aan de winkel is weer de komende week inderdaad.
Dat denk ik ook, ja.
Dan gaan we door naar de wedstrijd die misschien wel, Joris, het minst spannend was afgelopen weekend. Die tussen Blauw-Wit en Unitas. Want met 30-14 leek dat eigenlijk nooit heel gevaarlijk, hè, voor Blauw-Wit.
Joris?
Ja, daar ben ik weer. Kijk. Ik was er even uit.
Nou, welkom terug. Ja. Ik vroeg aan jou, ik weet niet of je dat gehoord hebt. Ik zei blauw-wit, Unitas, dat is eigenlijk misschien wel de enige wedstrijd die niet spannend is geweest. Want een 30-14 overwinning, dat is eigenlijk nooit in gevaar geweest voor blauw-wit.
Nee, nou ja, ik heb vorige week geleerd van Art Corporaal dat je alleen maar een tweede helft moet terugkijken.
Ja.
Dus dat heb ik bij deze ook maar gedaan. Ik ben gewoon begonnen met de tweede helft. Het was 11-8 en anderhalve minuut later was de wedstrijd gespeeld. Want toen was het verschil 4, 5, 6, en dat was over. En het verzet van Unitas was gebroken. En Blauw-Wit heeft er een geweldige show van gemaakt in de tweede helft. Waarin ze, geloof ik, allemaal gescoord hebben. Dus nee, het was geen wedstrijd.
Unitas
komt gewoon tekort. En Blauw-Wit is verkeerd in een uitstekende vorm. En die hebben gewoon 5 punten. En die doen gewoon tot nu toe hartstikke goed mee. Dus alle credits naar Blauw-Wit.
Een wedstrijd waar we dus kort over kunnen zijn.
Mag ik daar even op inhaken?
Zeker.
Ik hoor Joris zeggen inderdaad, blauw-wit is een hele goede vorm.
Ja.
We hebben het, als het bijvoorbeeld gaat over ploeg als DVO en PKC en Fortuna, van ja, die zijn nog niet in play-off vorm. Maar voor ploegen als blauw-wit ziet de opbouw van zo'n seizoen het er natuurlijk heel anders uit. Hè? Die gaan niet direct voor de top 4. Dus die hebben een andere fase van het seizoen waarin ze er al meteen moeten staan. Nou, en dat staan ze nu ook. Ik weet niet hoe Wilco daar als coach naar kijkt. Maar volgens mij zie je daar wel een verschil tussen benadering en opbouw van het seizoen.
Ja, als je punten moet sprokkelen, dan wil je heel graag zo snel mogelijk veilig zijn. En
precies.
Dan pak je de belangrijkste wedstrijden zo snel mogelijk.
Ja.
En ja, weet je, in het begin van de competitie zijn er vaak topploegen waar je nog kan verrassen. Nou ja, ik denk dat het ook een beetje gebeurt zo af en toe. En dan zie je dat, dan gebeuren de verrassingen. Alleen ja, topploegen vinden, ja, als je een keertje verliest of een punt verspeelt, is niet zo erg. Wat we ook zeggen, Fortuna verspeelt een punt tegen DOS. Ja, nou ja, voor Fortuna niet zo'n ramp. Die halen de play-offs toch wel, zeggen we dan, en dan horen we. En DOS, ja, ik denk dat die dolblij zijn met een punt. En die misschien aan het eind wel keihard nodig hebben.
Precies.
Duidelijk. Mooie aanvulling, denk ik er nog even wel.
Ik heb trouwens net, er komen net bloemen bij mij binnen, uit Wormerveer.
Wormer?
Ja, Wormer. Ik krijg in één keer bloemen uit Wormer, dat bedankt voor het op scherp zetten van de ploeg. Nou, dat vind ik toch wel heel leuk dat ik hier gekregen heb.
Nou, ik heb het gisteren nog met mensen over je gehad, over je commentaar bij Groen-Geel.
Oh, echt?
Nou ja... Nee, is heel reëel. Als je er zo naar kijkt, moet je dit is dat jouw mening. En, ik heb de vraag gesteld. En ik denk dat er meer mensen naar Groen-Geel kijken van, joh, dat is nummer 9. Ik heb alleen gezegd, ik hoop dat het spannend wordt. En dat ze misschien nog wel punten halen hier en daar. Want ja, hoe spannend de Corporal League is, hoe liever het mij is.
Kijk, ik heb geen hekel aan Groen-Geel. Helemaal niet. Wat het mij om gaat is dat ik zo weinig verbetering zie gedurende de jaren in die ploeg. Daar gaat het mij om. En weet je wat het is? Vroeger, dan, toen ik zelf nog speelde, maar dat was 1914, gingen wij met knikkende knietjes gingen wij naar Wormer, of Wormerveer, weet ik hoe dat heet. Nou goed, dat was daar gewoon altijd zwaar. Je stond tegen gasten die A, heel goed konden korfballen, maar ook B, ook nog eens een keertje heel vervelend waren in het veld, en je had het daar gewoon altijd moeilijk. En dat beeld, wat ik heb van Groen-Geel, dat is er nu gewoon niet meer. En ik zie een Groen-Geel in het veld staan, zowel tegen Fortuna als tegen DVO, waarop ze zich heel makkelijk laten slachten.
Ja, dat was gisteren niet het geval.
Nee, en daar heb ik wat van gezegd. Als ze zich laten slachten, dan brengen ze ook echt helemaal niks. Nou, en dat is hetgeen wat ik heb bedoeld. Maar ik heb verder eens geen hekel aan Groen-Geel. Ik gun iedereen dat ze elke wedstrijd winnen en heel veel punten halen en erin blijven. En dan maakt mij helemaal niks uit wie er wint of wie er verliest. Maar dat is hetgeen wat ik zie. Dus daar heb ik wat over gezegd.
Ja.
Duidelijk.
Duidelijk, inderdaad, maar denk ik.
Bloemen zijn, die zijn aanvaard.
Nou, dat scheelt ook weer, hè.
Is natuurlijk een grapje natuurlijk, maar...
Ik had het wel leuk gevonden als het echt was.
Ja, dat was echt heel leuk geweest, ja. Nou, misschien Rick de Wit, misschien laat je luistert. De bloemen zijn welkom.
Ik was er gisteren.
Hij luistert ook, dat weet ik in ieder geval.
Ja, ja.
Dan gaan we door met de laatste wedstrijd uit de Korfbal League. En dat was die tussen LDODK en KCC. Het werd uiteindelijk een 24-18 overwinning voor LDODK. Maar Wilco, volgens mij ging KCC nog best lang mee.
Ja, die ging heel lang mee. En ik vond het een hele verrassende wedstrijd. Dat ik echt zoiets had van, ja, ik ben wel benieuwd hoe die ploegen daar uitkomen.
Ja.
Want ja, KCC had natuurlijk de week ervoor echt een pak slagen gehad van KZ. En niet een beetje ook. En ik moet zeggen, ja, LDODK was natuurlijk tactisch compleet afgetroefd door Blauw-Wit. Ja, die moesten allebei flink achter hun oren van, joh, wat gaat er gebeuren? Hoe gaat het? En wat gaat er verder? Ja. Nou ja, de eerste helft tot 6-6 is het helemaal gelijk op. Qua cijfers, qua scoren, qua pogingen is het echt helemaal zelf. Nou ja, de rust 9-8. Ja, de commentatoren bij de wedstrijd ook matige wedstrijd. Ja, goed. Ja, een aantal dingen vallen wel op. En in de loop van de wedstrijd wordt dat ook duidelijk dat de LDODK toch wel wat beter is. Maar ja, eigenlijk komt het allemaal door één vak bij KCC wat gewoon helemaal niet meedoet. En het vak van Randy Oosting, ja, die doen niet mee. En Randy komt zelf op pogingen, geloof ik, 1 op 27 of zo.
Dat was vorige week al het probleem, hè?
En dat vak schiet 10% raak. Ja, en daar kun je wel wat wisselen enzovoort. Maar met 10% ga je natuurlijk van alle pogingen in je vak ga je nooit winnen. Het andere vak bij Bo doet het fantastisch, hè? Die spelen gewoon 32% pogingen raak. En doen het gewoon goed. En dan hebben we nog het verschil tussen pogingen. Want LJODK zit op 136 pogingen. Is veel, is echt knap. Maar KCC komt op 106. Dus ja, dat scheelt ook gewoon 30 pogingen. Ja, 30 pogingen. Dan kun je best heel lang meegaan, maar dan zie je het verschil. Maar het eigenlijke verschil wordt redelijk snel na de rust gemaakt. Het gaat redelijk gelijk op. Marjolein Kroon werd gebracht. En ja, dat werd eventjes, voor de rust werd ze al even gebracht. Nou, dat werd even warm lopen. Na de rust komt ze erin en moet ze gaan spelen. En ze spelen haar gewoon uit. En ze zorgt dat er twee, ze maakt twee goals zelf. Het loopt gaatje 4. Het vertrouwen bij LDO is er. Het gaatje wordt 5. En de wedstrijd is over. En Marjolein heeft alleen die aanval meegedaan zo ongeveer. Ja, toen was het ook klaar. Maar de wedstrijd was ook redelijk snel over toen. En ja, Ron Faber was weer fantastisch. Tegen LDODK schoot hij 50% geloof ik. En ja, gisteren was het weer gewoon ontzettend goed. En ik moet zeggen, het is een pracht om die jongen te zien spelen. En dan in de eerste helft hebben we nog een goal met Julian Frieswijk, met Ron Faber. Dat de assist in de rebound achter zijn hoofd wordt gegeven en Ron hem in de lucht hem erin gooit. Ja, weet je, alleen daarvoor zo'n actie ga je al naar een halve wedstrijd te kijken. Ja, dat is super. En ja, LDO wint terecht. Ja, KCC, ik vind het een beetje jammer dat het op dit moment zo loopt. Ik had er meer van verwacht. En ik had gehoopt dat ze wat constanter zouden presteren. Ik vind het een fantastisch mooie ploeg. En ja, die kunnen fantastisch korfballen. Alleen, het moet er nog even uitkomen. En ze staan nu op 1 punt, geloof ik.
Ja,
maar dat komt wel goed.
Ze hebben een loodzwaar programma gehad.
Ja, precies. Want ze zijn begonnen tegen Fortuna, DVO, KZ en LDODK.
Dat is ook zo. Maar ja.
Dus de komende weken, als ze tegen ploegen als GroenGeel en Unitas en Blauw-Wit gaan spelen, ja, dan wordt het spannend.
Maar nu komt de druk er wel heel erg dik op te liggen. En als ze de wedstrijd hadden gewonnen ergens, dan was dat echt anders geweest. En, ze krijgen het denk ik zwaar. Want ook de wedstrijden tegen DOS en Unitas en GroenGeel, ga er maar aan staan als je zelf daar nog 2 punten onder staat. Dat valt niet mee.
Nee, wat dat betreft wordt het voor KCC spannende weken, waarin ze hopelijk voor hen wat punten gaan pakken. Dan doen we natuurlijk ook elke week een wedstrijd uit de Korfbal League 2. En Jacco, deze week was dat de wedstrijd tussen Detel Snel en Oost-Arnhem. Ja. Waar Detel Snel uiteindelijk met de winst van doorging. Vertel.
Ja, nou, beide ploegen stonden na 3 wedstrijden gedeeld bovenaan met 4 punten. Ja. En nog 4 andere clubs. Ja, van Oost-Arnhem is dat niet heel verrassend. Maar van Detel Snel wel. Een dik verdiend. Knappe overwinningen geboekt op AWDTV en DEC. Nou, op papier vond ik Oost-Arnhem toch favoriet. Met een ploeg die vrijwel volledig hetzelfde is als het team dat vorig jaar nog in de Korfbal League speelde. Nou, even een paar namen. Willemien Kracht. Noah Kaptein is weer terug na een blessure. Nienke Lokhorst. Rick Verdouw. Bas Broenink, Krij van het Kaar. Nou, Detel Snel heeft een voornamelijk jonge ploeg. Met de zeer ervaren Joost Hofman als kapitein in het veld. En ja, ze wonnen knap van DSC. Maar zouden ze dat tegen het ervaren Oost-Arnhem ook kunnen? Nou, ja dus. Ja. Al viel de wedstrijd me niet mee hoor. Een beginfase met weinig doelpunten. 4-4 na 12,5 minuut. Eerste helft werd het niet veel beter. Bleef wel spannend. 7-8 bij rust. Nou, dan hoop je heel erg dat de tweede helft al beter zou zijn. Nou, bij Oost-Arnhem werd het niet veel beter. Deed toch snel, haalde wel een wat hoger niveau. Sloeg een gat, 14-10. Toen kwam Oost-Arnhem nog heel knap en op ervaring terug tot 14-14. Nou, daar ga je er lekker voor zitten. Nou, daarna lukte gewoon niks meer bij Oost-Arnhem. Scoorde in de laatste 11 minuten 1 keer. Deed toch snel, profiteert optimaal door gestaag uit te lopen en met 20-15 te winnen. Ja, ik heb Deed toch snel nu een paar keer gezien. Ze hebben het echt heel goed voor elkaar. En wat me opvalt is de coaching van Leon Simons. Die heel veel rust uitstraalt. Dat overbrengt op zijn relatief jonge ploeg. Die de overwinningen geconcentreerd over de streep trekt. En Joost Hofman in het veld is echt het verlengstuk van Simons. Je ziet die twee heel veel communiceren. Ja, dat hebben ze dus heel goed voor elkaar. En Oost-Arnhem wint 2 keer, verliest ook 2 keer van tempo en detail snel. En is vooral heel wisselvallig. Dat verwacht je niet direct van zo'n ploeg met behoorlijk wat ervaring. Toch verwacht ik wel dat ze tot het eind in de race gaan blijven voor de play-offs. Ook omdat ze vaak genoeg van hun concurrenten winnen. En die verliezen ook allemaal weer van elkaar.
Ja.
Dat gebeurt nu. En ik denk en hoop dat blijft gebeuren. Ja, of Detel snel ook tot het eind mee blijft doen. Dat hangt er vanaf of ze de huidige lijn kunnen doortrekken. Maar momenteel zijn ze erg goed bezig. En er zit overduidelijk een plan achter. Heel leuk om te zien.
Mooi. Ja, want
ik moet zeggen, er zijn wat meer verrassingen in die Cobra League 2. Hè? Want ik heb de eerste bal na KC tegen Dalto gekeken.
Ja.
Daarna in de rust moest ik in de auto naar KZ. En Dalto begon fantastisch. En HKC, ja, laten we eerlijk zijn, toch zeer verrassend, denk ik, dat die weer verliezen. En Dalto begon heel goed. HKC komt wel weer bij. Maar uiteindelijk wil Dalto hem toch gewoon terecht.
Wilco, en vorige week ging het in de podcast ook met onder andere met Art Corporaal nog over resultaatkorfbal.
Ja.
En HKC trekt in belangrijke wedstrijden steeds aan het kortste eind. En dat begint een patroon te worden. En als we hem gelijk even doortrekken, Luna, de andere uitslagen maar even doen.
Dat lijkt me een goed idee.
ABDTV wint van Fix, 23-19. Ja. DEC wint uit met 21-24 bij Top aan de Muiden. Ja, en echt verrassend vond ik de overwinning van Top Sassenheim bij Tempo, 19-21. Ja. Top had het heel zwaar in de eerste 3 wedstrijden, waarbij ze 1 overwinning boeken. Terwijl Tempo knappe overwinningen boekte op Oost-Arnhem en Dalto. Nou, dan krijgen ze in eigen huis Top op bezoek. En die gingen daar met 2 punten weg, wat heel knap is. Nou, dan als de stofwolken zijn opgetrokken, hebben we nu 4 koplopers. Dalto, DSC, Detel Snel en AWDTV. Onderaan is Fix nog puntloos. En daarboven staan Top, Arnhem Muiden en HKC met 2 punten. Ja, nu 4 speelronden gehad. Elke ronde meerdere verrassingen. Dus ik kijk nu alweer uit naar volgende week.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En dat sluit op zich ook wel aan bij de volgende luisteraarsvraag die we hadden. Want die ging dan wel over de Korfbal League 1. Maar we hebben het natuurlijk nu steeds over de verrassende uitslagen en verrassingen in Korfbal League 2. Maar momenteel, als je naar de stand in de gewone Korfbal League kijkt, zit het daar ook eigenlijk best wel dicht bij elkaar. Joris, de vraag was, denk jij dat het een trend wordt dat iedereen het hele seizoen zo dicht bij elkaar gaat blijven? Of denk je dat de voorspelde top 4, dus dan denk ik aan PKC, DVO, Fortuna. En die vergeet ik dan, LDODK, wat jullie noemden. Of denk je dat die zeg maar gewoon als 4 clubs straks wel boven komen drijven? Of verwacht je dat het hele seizoen zo dicht bij elkaar blijft?
Ja, dat kan. Dat kan. Ik verwacht het niet. Want ik verwacht dat als PKC, DVO en Fortuna echt goed gaan spelen, verwacht ik dat ze makkelijker hun wedstrijden gaan winnen. Volgens mij was de vraag of het een trend gaat worden.
Yeah.
Nou, een trend is volgens mij iets wat over een langere periode zeg maar aanhoudt.
Klopt.
Ik denk wat je uiteindelijk gedurende de jaren in de Korfbal League ziet, is dat er altijd 1 of 2 hele sterke ploegen zijn. Die domineren dan een aantal jaren competitie. Dan vertrekken daar wat mensen. Dan wordt het ietsje gelijkwaardiger. Zoals nu. Hè, zo'n soort competitie hebben we een aantal jaar geleden ook gehad. Nou, wat gebeurde er toen? Toen gingen er allerlei mensen naar Fortuna en allerlei mensen naar PKC. En toen waren dat weer de 2 sterkste ploegen. Net zoals we die dominantie ook hebben gezien bij PKC en Top een stuk eerder in dit decennium. Of de volgende decennium bedoel ik. Dus het valt bijna niet te voorstellen hoe dat nou precies gaat. Maar voor dit jaar verwacht ik gewoon dat de vier ploegen die we eerder hebben genoemd in de play-offs. Maar het is hartstikke interessant om deze competitie te volgen. Want er zijn volgens mij vier ploegen of vijf ploegen met vijf punten. En als KZ gisteravond gewoon gewonnen had, wat ze gewoon hadden moeten doen, hadden die ook vijf punten gehad. En dan was het gewoon hartstikke spannend geweest. En dat is het nu eigenlijk ook al.
Ja, want we hebben natuurlijk PKC nu met zeven punten. En dan inderdaad DOS, Blauw-Wit, DVO, Fortuna en LDODK met vijf punten. KZ vier punten. Groen-Geel drie. En dan KCC met één en Unitas met nul. Dus eigenlijk zit het allemaal nog best wel dicht bij elkaar. Wilco, verwacht jij ook dat de sterkere ploegen straks gewoon boven komen drijven?
Ja, ik denk dat PKC gewoon de beste ploeg is. En uiteindelijk gewoon als nummer één de play-offs gaat halen. En de ploegen daaronder, Fortuna, of die echt zo goed in vorm gaan komen, weet ik niet. Maar ik verwacht dat LDO, DVO en Fortuna gewoon daarbij staan. En wie er dan wel plaats heeft, nou, dat weet ik niet. Dat kan nog wel eens onduidelijk zijn.
Oké, dan zit het er alweer bijna op. Dan gaan we door met de voorspellingen voor de nieuwe speelronde die straks voor de deur staat. Joris, ik wil van jou graag weten wie verwacht dat er gaat winnen bij PKC KZ.
PKC.
En Wilco, wat verwacht jij bij KCC Blauw-Wit?
Ik denk dat KCC de boel op de rit krijgt en die wedstrijd gaat halen.
Oké. Okay. Ja. Jacco, dan heb ik voor jou Unitas Fortuna.
Fortuna.
Oké. Okay. Joris, Groen-Geel, LDODK.
LDODK.
Wilco, DOS 46 tegen DVO.
Die gaat DVO winnen.
En Jacco, volgende week ga jij kijken in de Corval League 2 naar DSC AWD TV.
Ja, dat wordt een leuke, want...
Ja, wat verwacht je?
Nou, ze staan samen aan kop. En AWD TV heeft in de eerste weken laten zien...
Ja.
Dat... Ja, er valt hier een oortje uit en dan ben ik niet te horen. Dus,
we kunnen hier nog verstaan, hoor.
Gelukkig. AWD TV sleept op ervaring steeds die wedstrijden eruit. Ook omdat ze ontzettend goed zijn in het verstoren van de tegenstander. En dat deed al snel ook heel goed tegen DSC.
Ja.
Dus DSC gaat het daar heel moeilijk mee krijgen. En ik denk dat het een heel close call wordt.
Mm-hmm.
Maar ik moet natuurlijk voorspellen.
Jazeker.
AWD TV.
Oké, dankjewel. Jacco, dan wilde jij nog één dingetje toevoegen aan de aflevering van vandaag.
Ja, ik kijk heel veel wedstrijden KO2. Met veel genoegen.
Ja.
Heel fijn dat al die wedstrijden op Icon staan. Ik heb al een aantal wedstrijden zonder commentaar gezien. En ook zelfs zonder dat de doelpuntenmakers in beeld komen. En je ziet dat er een aantal clubs in de Corbo League 2... die hebben moeite om dat op de rit te krijgen... door simpelweg een gebrek aan vrijwilligers. En ik hoop echt dat er binnen die clubs ook mensen gaan opstaan... die zeggen van... We gaan dat met elkaar doen. We spelen in de Korfbal League 2. We brengen dat met z'n allen in beeld.
Ja.
Alsjeblieft mensen, help je club. Help de fans. Dat we ook die wedstrijden in de Korfbal League 2... van statistieken, doelpuntenmakers... en goed commentaar kunnen voorzien. Bijvoorbeeld dank.
Kijk, mooi denk ik om mee te nemen. Inderdaad fijn dat het bij heel veel clubs natuurlijk al wel lukt, maar... He, nu we met de hele Korfbal League 2 op Icon zitten, zou dat mooi zijn inderdaad als dat overal lukt. Mannen, dan wil ik jullie bedanken voor jullie deelname aan weer een nieuwe aflevering vandaag. Fijn dat jullie erbij waren. Wilco, wie weet de volgende aflevering.
Ja.
En voor de luisteraars, jullie weer bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, stel ze in naar NL Korfbal via bijvoorbeeld Instagram of Facebook. Dan bespreken we ze in een volgende aflevering. Voor nu, tot de volgende!